De tekst voor de preek is Ezechiël 9, het thema Het oordeel komt. Als eerste gaat het over de bescherming van de treurenden, als tweede over de vernietiging van de goddelozen en als derde over de voorbeden van Ezechiël. Dus eerst over de bescherming van de treurenden. Gemeente, jongens en meisjes, wat een erg verhaal is dit, hè? Alle mensen in Jeruzalem worden gedood. Engelen van de Heer. Ja, bijna allemaal. Niet allemaal zullen we zien. Het gaat vanmiddag over het oordeel van de Heere God. Over de hele erge straf van de Heer over de zonde. Die de Heer God heel erg vindt. Ezechiël die ziet het gebeuren, ja, in een visioen. Ja, je zou kunnen zeggen, een visioen is een soort filmpje. Maar dan zonder dat je naar een scherm kijkt, als het ware zelf erin staat. Dus het gebeurt niet echt, maar de Heere laat het aan Ezechiël zien alsof het echt gebeurt. Dat Ezechiël de mensen kan waarschuwen. Het komt wel echt. De Heer gaat de zonde echt straffen. En geeft er hier een voorbeeld van. En in die film, dat visioen, doet de Heer meteen wat hij zegt. Ezechiël ziet en hoort het allemaal gebeuren. He, vanmorgen begon het ermee hoe hij zag hoe daar in die tempel afgoden werden vereerd, juist door de leiders, de priesters van Juda. En in één keer gaat het door. Als het gezien heeft, dan meteen daarna hoort Ezechiël de Heer heel hard roepen. Met luide stem, zegt vers 1. Kom tevoorschijn, jullie die de stad gaan straffen en neem je wapens mee om de mensen te doden. En kijk, er komen meteen 6 mannen naar de tempel marcheren. Ze hebben allemaal een wapen in hun hand. En je in één klap iemand kunt doodmaken. Alle mensen in Jeruzalem moeten sterven. Ouderen, jongeren, vrouwen, kleine kinderen. Zo erg is dat ze doen. Zo toornig laaiend is de Heere daarover. En ze dienen afgoden. Daar ging het vanmorgen over. Dat je het schepsel eert in plaats van de schepper. He, de Heere die recht heeft op je leven, op je hart. De liefde van je hart. Wel veel bezig met de tempel. Maar geen echte liefde voor de God van de tempel. Wel het geloof belangrijk vinden, maar niet je hart geven aan de Christus van het geloof. En dat onrecht, dat geweld, dat altijd hand in hand gaat met de afgoderij. Gaan voor jezelf, anderen gebruiken voor je eigen voordeel. En zo kan de Heere niet bij zijn volk blijven wonen. Vers 3 laat al iets zien wat er gaat gebeuren. Er staat de heerlijkheid van de God van Israël hief zich op van de cherub. En zich al ziet dat die stralende heerlijkheid, die glans van de Heer, dat die omhoog gaat. Opstijgt. Om te vertrekken uit de tempel. Weg van de cherub in het heilige der heiligen. Had koning Salomo 2 enorme cherubs gemaakt. 2 engelenfiguren met vleugels. En daaronder stond de ark en die engelen, waren de troon van de Heer. Daar woonde hij bij zijn volk, tussen de cherubs. Zingt die Psalm 99. En nu gaat die stralende heerlijkheid van de Heer omhoog naar de ingang van de tempel. De Heer staat op het punt van vertrek. Hoofdstuk 10, hoofdstuk 11, die beschrijven dat uitgebreider. Maar eens doorlezen voor jezelf. Het verder gaat. zal niemand sparen, zegt de Heer. Nou ja, toch klopt dat niet helemaal. Tenminste, de Heer bedoelt er niet mee dat iedereen in Jeruzalem zonder onderscheid gedood wordt. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Dat vroeg Abraham aan de Heer, toen de Heer aan Abraham vertelde dat hij Sodom ging straffen, die zondige stad waar Lot woont. En de Heer bad, Abraham bad voor Lot in Sodom: Heer, u straft rechtvaardige mensen, toch niet met de goddelozen? Nee, dat doet de Heer niet. De Heer is rechtvaardig, hij is altijd eerlijk. Dus hij zal je nooit straffen als je niet verdiend hebt. En kijk maar eens. Tussen die zes mannen met die dodelijke wapens loopt nog een man. Misschien ben je wel geschrokken van de straf van God waar het over gaat. Nou, dan moet je goed op die man letten. Hij valt meteen op. Hij ziet er anders uit. Hij draagt witte kleren. Hij heeft geen wapen, maar aan zijn riem heeft hij een inktkoker. Ja, om mee te schrijven. Je vroeg er een pen en je doopt in de inkt, kon je schrijven. Die man is een engel van God. Hij moet een teken zetten op sommige mensen. Een teken dat hen zal redden. Een beetje net als vroeger in Egypte. Vooral ken je misschien van het Pascha. Toen de Heer alle eerstgeborenen van Egypte ging doden. Maar de Israëlieten waren veilig, want ze hadden een teken. Je hebt een hoofd, maar aan de deur. Dat bloed op de deurpost was een teken. In zo'n huis werd niemand gedood. Daar was je veilig. Zo is er hier ook een teken. Het Hebreeuwse woord voor teken, die staat, het is tau of taf. Dat is de Hebreeuwse letter T. Die zag er ongeveer uit als onze hoofdletter T. Hè? Zo'n rechte stok met zo'n liggende stok erbovenop. Of de T. Maar dan die rechte stok nog iets hoger, dat het een soort als een kruis uitziet. Dat moet die engel op de voorhoofden schrijven van sommige mensen in Jeruzalem. Zo'n teken. Nou, heel wat uitleggers die hebben de link gelegd met het kruis van Christus. En dat lijkt op die hoofd, dat teken van het kruis. Ja, aan de ene kant kun je zeggen, ja, is dat niet ver gezocht? Dat het kruis komt pas in het Nieuwe Testament? Maar toch ook weer niet. Want alleen door het kruis van de Heer Jezus is er redding van het oordeel van God. Alleen door het kruis ben je veilig als God over de wereld gaat oordelen. Dat reddende teken op het voorhoofd heeft alles te maken met het kruis van de Heer Jezus. Ook al kwam dat kruis pas veel later. Wie krijgen zo'n teken op hun voorhoofd? Tot erbij, in vers 4. De mensen die zuchten en uitroepen over alle afschuwelijke, erge dingen die er in Jeruzalem gebeuren. De mensen die het heel erg vinden. Al die afgoderij en dat geweld, die oneerlijke dingen. Ze hebben daar heel veel verdriet over. En zij krijgen een teken op hun voorhoofd. Ze worden beschermd. Die zes andere mannen, die mogen hen niet doden. Dus ze zijn er nog in Jeruzalem. Mensen die aan de kant van de Heere staan. Ze zijn onbelangrijk. Het lijkt er niet op dat er onder die leiders en priesters geweest zijn die een teken kregen. Niet de dominees en de ouderlingen. En het zijn er ook niet veel, hè? Zes mannen om te doden en één om te beschermen. Ja, dat geeft wel aan hoe de verhoudingen liggen. De mensen die zo verdrietig zijn over wat er gebeurt, die hebben weinig invloed. Ze kunnen daar niks aan veranderen. Maar ze zuchten erover. En ze brengen verdriet bij de Heer. Dat is een kenmerk van het leven met de Heer. Dat je verdriet hebt. Zeker, het is ook waar dat bij het leven de Heer ook vreugde hoort. He, blijdschap in God, dat is bij ook heel duidelijk. Maar tegelijk hoort bij het leven met de Heer ook verdriet. Zalig zijn die treuren, zegt de Heer Jezus. Als de Heer in je leven komt, komt ook dat verdriet. Het verdriet over de houding die zoveel mensen naar God hebben, naar de Heer Jezus. Ook in de kerk. En daar is, nou extra, daar is het toch veel erger. Als het daar gebeurt. Als in de kerk mensen voorbij gaan aan de Heer Jezus. Niet in hem geloven. Niet hun hart aan hem geven. Over veel dingen misschien praten. Ook over alle dingen de kerk. Of met de Bijbel en het geloof te maken hebben. En ja, misschien praat je vroeger wel mee. En je praat nog steeds met de mensen. Je houdt van ze. Maar tegelijk kun je soms zo verdrietig zijn. Als je merkt dat er zo weinig over Christus gesproken wordt. Dat je zo weinig merkt van liefde aan hem. Voor hem. Van gehoorzaamheid aan de Heer. Verdriet. Mensen de heerlijkheid van Christus niet zien. Liever afgoden dienen dan de levende God. Verdriet voor mensen die worden meegetrokken met de zuigkracht van de wereld. Denken dat je beter af bent in een leven zonder God dan een leven met God. Met zijn liefde en wonderlijke genade. Ja, verdriet. Dat die hang naar de afgoden ook in je eigen hart leeft. Dat je daar niet bovenuit komt. Dat je de Heere vaak verdriet doet. Maar weet je, dan geeft de Heer je een teken. Het teken van de doop. Het teken van het heilig avondmaal. Dat je veilig bent, getroost in leven en sterven. Dat Christus voor je stierf. Zijn bloed je reinigt van alle zonde. Dat je veilig bent als God de wereld gaat zuiveren van het kwaad. En de zondaars er niet meer zullen zijn. Je bent veilig. Achter het bloed van Christus. En niet vanwege je zuchten en verdriet. Dat is soms zo dubbel, want die dingen die je bij anderen ziet, ook in je eigen hart leven. En soms moet je zuchten omdat je zo weinig zucht. Toch mag je het weten, dat de Heer het zelf zegt. Dat Christus in je plaats is gaan staan. Het oordeel gedragen heeft wat je verdiend hebt. Dat er genade is bij God voor alle die zuchten. De afgoderij en het geweld en die verlangen dat de heerlijkheid van Christus gezien wordt. En moeten we in de gaten houden, dit is een visioen. Ja, dit gebeurt niet echt. Het is een voorbeeld wat er een paar jaar later gaat gebeuren. Dan komen de Babyloniërs in Jeruzalem en dan gebeurt het wel echt. Er worden heel veel mensen in Jeruzalem gedood. Maar de Babyloniërs hebben ook rechtvaardige mensen gedood. Dat is nog steeds zo. Ook mensen die de Heer dienen worden ook getroffen door oorlogen en rampen. Ja, ook in Venezuela bij de aardbeving vast ook mensen omgekomen die Christus lief hebben. Ja, de veiligheid die je bij Christus vindt, ik het niet dat hier op aarde niks meer zal overkomen. Het gaat dieper wat het betekent. En dat zie je ook in Openbaring 7. Daar komt dit teken terug. In Openbaring 7 staat dat voordat God zijn oordeel over de hele wereld gaat uitvoeren, dat de mensen die bij hem horen een zegel krijgen. En zij worden gespaard. De mensen die verzegeld zijn met zo'n teken. Ze worden gespaard in het eindoordeel. En dat ze zullen door al het lijden heen een ontelbare schare vormen voor de troon van God. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat oordeel, dat bleek hun verlossing te zijn. Dus als je de Heere dient, denk ik niet dat je niks overkomt. Soms, ja, heb je extra verdriet. Je bent al verdrietig. En er komt nog verdriet over alles je meemaakt. Maar je hebt wel Gods belofte. Dat je wordt beschermd en bewaard. Dat je veilig bent als zijn oordeel komt. En dat je mag weten dat Christus in je plaats is gaan staan. Dat er een eeuwig leven is met, bij hem. Dat is de bescherming van de treuren, het eerste punt. Naar het tweede punt, de vernietiging van de goddeloze. Als die man met die inkoker op pad is gestuurd, dan krijgen die 6 andere mannen de opdracht om iedereen te doden die niet zo'n teken op zijn voorhoofd heeft. En ze beginnen bij de ouderen in de tempel. Bij die leiders die voorop gaan in het dienen van de afgoden. Leiders hebben een grotere verantwoordelijkheid. De Bijbel benadert dat vaak. Jacobus, de apostel, zegt nou, je moet maar niet allemaal een leraar, een leider willen zijn, want dan zul je een zwaarder oordeel ontvangen. Dus denk daar maar eens over na. Als je graag iets in de melk te brokkelen hebt, zul je ook moet je ook een grotere verantwoordelijkheid dragen. En heel de tempel, die wordt bezaaid met lichamen van dode mensen. En die maken de tempel onrein. Dat is de wet van Mozes. Heel het huis van God is nu onrein geworden. De Heer moet wel weg uit de tempel waar hij woont. De heilige God kan er niet blijven. Ook buiten de tempel in de stad. Iedereen die niet het teken heeft, wordt gedood. Mannen, vrouwen, ouderen, kinderen ook. Iedereen. Ook kinderen die nog niks gedaan hebben. Die niet eens konden praten misschien. Want in de Bijbel worden de kinderen bij de ouders gerekend. Ouders dragen de verantwoordelijkheid voor een jonge kinderen. Want als je veel te hard rijdt met de auto, je krijgt een ongeluk en je kind overlijdt, dan kan het kind niks aan doen. Dat is de schuld van jou als ouder. Wat ouders doen, raakt ook de kinderen. En ze lijden onder de fouten van hun ouders. Ik wil ook niet zeggen dat al deze kinderen voor eeuwig verloren zijn gegaan. Maar ze zijn wel ook in het oordeel bij hun ouders gerekend en gedood. Wat ouders doen, dat raakt ook die kinderen. Dat is ook zo als je de afgoden dient. Als je wegblijft bij de Heer Jezus. De gevolgen raken ook je kinderen. Ze raken gewend aan een leven zonder de Heer Jezus. Je neemt ze mee op de weg bij Christus vandaan. Op de weg naar het oordeel. En laat het een extra reden voor je zijn om Christus te zoeken. Het brengt niet alleen zegen voor jezelf, maar ook voor de mensen met wie je verbonden bent. Dat zeg ik tegen de ouders. Maar jongens en meisjes, ja, tegen jullie ga ik iets anders zeggen. Want ik weet, er kunnen ook kinderen zijn die verdrietig zijn. Als ze merken dat hun vader of moeder niet houdt van de Heer Jezus. Of dat je het moeilijk vindt dat misschien bij jou en bij jouw vrienden thuis wordt wel gepraat over die Jezus en bij jou thuis niet. Er zijn kinderen ook die pijn hebben door de zonde van hun ouders. En die ook niet willen meedoen met de zonde van hun ouders. Nou, tegen jullie zegt de Heer, die ziet je wel. En ook kinderen die verdrietig zijn over de zonde, krijgen ook zo'n teken van een kruis. Teken maar eens met je vingers een kruis. Het kruis van de Heer Jezus, het zal je redden. Je hoeft niet bang te zijn dat God je gaat straffen als jij houdt van de Heer Jezus. En je hebt ook het teken van de doop gehad. Dat je bij God hoort. Dat hij jouw vader is. Dat hij reeds jouw zonde vergeeft. Dan mag je op vertrouwen en ook bidden. Dat God ook, je vader of moeder of misschien iemand anders wie je houdt, ook hem mag dienen. En mag gaan houden van de Heer Jezus. Want God gaat het kwade wegdoen. Hij gaat zijn schepping zuiveren. Zijn oordeel komt. Ja, de Heer gaat het kwade wegdoen. Als je aan de kant van het kwade blijft staan. Als je liever de zonde hebt. Dan Gods heerlijkheid. Dan heeft God nog maar één oplossing. Moet hij je wegdoen uit zijn schepping. Zijn nieuwe schepping. En je overgeven aan het kwaad waarover je geen hartelijk verdriet wilde hebben. Ja, en zeggen wij, ja, is dat wel eerlijk van God? Hij is toch liefde? Nou, denk eens aan de Tweede Wereldoorlog. Adolf Hitler wilde overal de baas zijn. En hij moordde alle Joden uit. Hij gaf niet om mensenlevens. En er was maar één manier om Adolf Hitler te stoppen. Welke manier? Oorlog. Vechten tot iedereen. Vechten tot Hitler en iedereen die voor Hitler bij vechten gedood was of zich had overgegeven. En God voert ook oorlog. Hij voert oorlog tegen de zonde. En tegen de duivel en het kwaad dat zijn goede schepping is binnengedrongen. Hij wil zijn schepping terug hebben. Dat hij die liefde heeft. Want zo heeft hij deze wereld en ons mensen niet bedoeld. Dat ze hem zo negeren, zo voor zichzelf gaan. En de wereld en elkaar kapot maken. Dat mag zo niet blijven. Oorlog. Het gaat hier niet over heidenen die niks weten van God. Het gaat hier over Gods eigen volk. Dat hij heeft uitgekozen. En verlost. Zijn regels gegeven met een bedoeling om aan de wereld te laten zien wie hij is. Hoe groot en goed hij is. En hoe mooi het is om bij hem te horen, om hem te dienen en te kennen, om met zijn liefde elkaar lief te hebben. Maar Gods volk is net als de heidenen die hem niet kennen. En soms nog erger. Ze laten niks zien van die wonderlijke heerlijkheid van God. En ze dienen de afgoden van de wereld, het geld, het seks, de macht, het plezier. En ze gaan voor zichzelf aan de armen en kwetsbaren. Hebben het nakijken. En ze besmeuren Gods heerlijkheid. Ze onderheiligen zijn heilige naam. En waar staat u? Aan welke kant sta jij? Wat doe je? Vecht je tegen God? Kies je voor de wereld? Voor de afgoden? Dan zal God tegen jou vechten. Dan zit hoofdstuk een indringende waarschuwing. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden. En de goddelozen zullen er niet meer zijn. Wil je dat echt? En God zegt, kies het leven. Geef je over. En als je, bijzonder als je, ja, van jezelf ben je een vijand van God. En je strijdt tegen hem en wil niet luisteren en niet aan. Maar als je dan toch, hè, toch, ja, je gaat overgeven. Dat de Heer je te sterk wordt, dan word je echt geen krijgsgevangene op water en brood. Dat je eerst nog maar eens een paar jaar moet zitten. Maar hij neemt je aan als zijn geliefde kind. Hij ontvangt je. Geeft je een plek in zijn huisgezin. Als een liefdevolle vader. Dus geef je maar over. En ga maar naar Christus toe. Die in onze plaats is gaan staan. En zeggen we tegen hem, Heer, Zoon van David, ontferm u over mij. En mijn hart, het hangt aan de wereld en de afgoden. En ik red het niet. Ik word meegetrokken. Maar ik hoor van uw liefde. En u trekt aan mij. Is dat wonderlijk? God laat je niet gaan. Hij trekt. Want hij... Met eerbied gezegd, God is zelf het grootste slachtoffer geworden in die oorlog tegen het kwaad. Die het zelf heeft gedragen op Golgotha, aan het kruis. Daarom kom maar, zoals je bent, hè, zo oppervlakkig, zo zondig. En bid dat hij je niet zal laten zoals je bent. Vergeef mij. Verander mij. Ik kan het niet. O Jezus, raak mij aan van u. Wil ik zijn. En daar is de Heer op uit. Ook in dit grimmige hoofdstuk. Dat je tot Christus komt. De Heer verlangt er niet aan, niet naar. Dat hij uiteindelijk jou weg moet doen. Voor zijn aangezicht. Hij verlangt ernaar dat je je bekeert. En leeft. Dat je zijn heerlijkheid ziet in het aangezicht van Jezus Christus. Daar moeten we in het derde punt nog uitgebreider naar kijken. Het tweede punt was de vernietiging van de goddelozen. We gaan naar het derde punt, de voorbeden van Ezechiël. Ezechiël is er ook nog in de tempel. Hij maakt het mee alsof het echt gebeurt. En wat is dit heftig voor hem? In de tempel wordt iedereen gedood. Die 25 mannen die de zon aanbaden. Die 70 oudsten die met hun wierook, die kruipende dieren aanbaden. En het wordt helemaal stil om Ezechiël heen. Doodstil. Hij blijft helemaal alleen over. En de stilte en de eenzaamheid overweldigen hem. Het grijpt hem naar de keel. Het lijkt alsof er helemaal niemand overblijft. En hij valt op zijn knieën en hij schreeuwt het uit. Heere, Heere, gaat u nu alles doden? Wat er nog van Israël over is. Want een deel van de Israëlieten die waren al in Babel. Ezechiël was er ook bij. Er waren natuurlijk een aantal, een stuk minder dan er nog in Juda en Jeruzalem waren. Maar in Babel, dat zijn wel bijna alle belangrijke leiders. Wat er in Jeruzalem is, is maar een overblijfsel. Ja, en voor de Israëlieten in Babel, ja, voor hen heeft Ezechiël weinig hoop. Die zijn weg uit Jeruzalem. Weg uit de stad waar de Heere woont. De plaats waar de Heere zijn plannen met zijn volk, met heel de aarde uitvoert. En pas later maakt de Heere aan Ezechiël duidelijk dat hij juist met die ballingen verder zal gaan. Aan hen zal hij terugkeer geven. Terugkeer naar het land, terugkeer naar hemzelf. Maar dat weet Ezechiël nu nog niet. Het lijkt wel alsof er helemaal niets en niemand meer in Jeruzalem overblijft. Gods plan met Israël is over en uit. Maar dat kan toch niet? Ja, Ezechiël, hij moet als profeet aan de kant van God staan. Daarvoor heeft de Heer hem geroepen en zijn ontzagwekkende heerlijkheid laten zien. Hij moet de woorden van de Heer doorgeven. Zo zegt de Heere, Heere. Hij moet sterk zijn. En moedig. En tegelijk blijft hij ook aan de kant van het volk staan. Hij is één van hen. Hij heeft ze lief. Hij zegt niet nou eigen schuld, dikke bult. En dat is ja, ook medelijden, liefde voor zijn volksgenoten. Hij blijft van ze houden. Maar het gaat ook dieper. Het gaat Ezechiël ten diepste om Gods heerlijkheid. Want de wereld moet Gods heerlijkheid zien. Daarvoor heeft de Heer Israël uitgekozen en verlost. Om door het volk aan de wereld te laten zien wie hij is. En door het volk zegen te brengen voor alle volken. Maar hoe kan de wereld Gods heerlijkheid zien? Hoe kan de wereld Gods zegen ontvangen als er van Israël niks, niemand overblijft? Dan zullen alle volken denken dat de Heer, ja, is een onmachtige God. Hij kan niet eens zijn eigen volk beschermen en in leven houden. En Ezechiël, die lijkt hierin op de Heer Jezus. Die stond ook helemaal aan Gods kant. Hij wilde de wil van zijn Vader in de hemel volbrengen. Jezus is aan Gods kant. Hij heeft zijn Vader volkomen vertrouwd en gehoorzaam in alle dingen. Maar de Heere Jezus is ook helemaal aan onze kant. Hij weent over het ongeloof van de leiders. Over het oordeel dat over Jeruzalem komen gaat. Hij heeft voor de overtreders gebeden. Zegt Jesaja. Hij geeft zich over voor onze zonden. Hij is in onze plaats gaan staan. Om het lam van God te zijn. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Ja, en daarin is een overgave. Hij lijkt direct op zijn Vader. Jezus zelf zegt. Wie mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien. Dus het is niet zo dat God de Vader een strenge rechter is zonder medelijden. Maar gelukkig kan de Heer Jezus hem op andere gedachten brengen. Het is een totaal onbijbels beeld van God. De Vader heeft zijn Zoon juist in de wereld gezonden. Omdat hij zelf vol van genade en barmhartigheid is. Dat hij de wereld, dat hij zondaren lief heeft. En daarom gaf hij zijn Zoon voor ons over. Dus als Ezechiël bidt voor zijn volk, zien we daar ook iets in van God zelf. Het oordeel is niet het enige wat de Heere zegt. Die voorbeden is ook iets van God zelf. In dit hoofdstuk, eigenlijk in heel het Oude Testament, zit een zeker rond die dit oordeel van de ballingschap zit een geweldige spanning. De spanning tussen Gods liefde en tussen zijn rechtvaardigheid. Want de Heer heeft Israël lief. Hij heeft het trouw gezworen voor altijd. Maar de Heer is ook rechtvaardig. Hij laat niet alles zomaar gebeuren. En hoe kan het nou? Hoe kan de Heer rechtvaardig zijn? Het kwade wegdoen en straffen. En tegelijkertijd trouw blijven aan zijn liefde voor zijn volk. En die heel de wereld op het oog heeft. Dat is een spanning die in het Oude Testament steeds sterker wordt. En wat zegt de Heere tegen Ezechiël? De Heere zegt niet, nou Ezechiël, wees maar niet bang hoor. Ik ben toch barmhartig en genadig, ik ga echt niet straffen. Niet iedereen, nee. Nee, de Heer zegt juist tegen Ezechiël, wat ik nu doe, is helemaal eerlijk en verdiend. En vers 9. De ongerechtigheid van het huis van Israël en Juda is gans zeer groot en het land is met bloed vervuld. En de stad is vol van afwijking. Vol van kromheid en onrecht. En in vers 10 herhaalt de Heer wat hij zei aan het einde van hoofdstuk 8. Mijn oog zal niet verschonen. Ik zal geen medelijden hebben. Ik zal niet sparen. Ik zal hun wegen, hun weg op hun hoofd geven. Ze krijgen hun verdiende loon. Ja, dat klinkt heel hard. Maar toch, de Heer zegt als het ware met tranen, met een bloedend hart. Zoals je ook als het goed is, je kind nooit met plezier straf kunt geven. En Ezechiël krijgt wel een teken van hoop. In vers 11. Die man in het linnen met die inkoker, die komt terug en hij zegt, ik heb precies gedaan wat u gezegd hebt. Dus Ezechiël kan het weten, de rechtvaardigen, die zo verdrietig waren over wat er allemaal gebeurde, die zijn gespaard. En hierna in hoofdstuk 11 geeft de Heer nog een uitgebreidere belofte van hoop, van zegen, die hij zelf voor zal zorgen. En wij mogen nog meer weten dan Ezechiël. Wij weten van Jezus Christus, die zijn Vader in alles gehoorzaam is geweest. Het kostte hem alles. Hij heeft biddend met sterke roeping en tranen gehoorzaamheid geleerd, zegt Hebreeën 5. De diepe weg van de Heer Jezus. Mijn oog zal geen medelijden hebben. En ik zal niemand sparen. Zegt de Heer allereerst over zichzelf. Die woorden, ja, zoals een bliksemstraal uit de hemel, hè, die alle zondaren verteert, maar als het ware, God is in zijn Zoon zelf gekomen om die bliksemstraal op te vangen. Om daardoor verteerd te worden. Op Golgotha. En Golgotha, dat is de plek van Gods diepste geheimenis. De plek van de diepste godsverlatenheid. Waar God ons het meest intens nabij is. En waar die spanning wordt opgelost. Hoe kan God nou rechtvaardig zijn? En werkelijk de zonde en het kwaad straffen. En toch trouw blijven aan zijn woord. Aan zijn volk. Dat is de vraag voor ons weer. Hoe staat u, hoe sta jij tegenover Jezus Christus? Treur je? Heb je hem lief? En schuil je dat je hele hebben en houden bij hem? En hij roept zondaar om bij hem te komen. En ja, je goddeloosheid is eerder een aanbeveling dan een belemmering, een verhindering. Hij is gekomen om zondaren tot bekering te roepen, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ja, en als je bij hem wegblijft, dan zie je wat je over je afroept, wat komen gaat. Gods oordeel komt. Er is maar één schuilplaats, bij Jezus Christus. En net als het vorige hoofdstuk, predikt ons ook dit hoofdstuk hoe erg wij Christus nodig hebben. En hoe wonderlijk het is dat hij er voor ons is, om je te redden van al je zonden. En hoe erg het is als je bij hem wegblijft. Hoe rechtvaardig Gods toorn en oordeel dan is. En als laatste. Als je aan Gods kant staat. Als je de Heer Jezus lief hebt. Bid dan mee met Ezechiël. Treur mee over degene in de kerk die de afgoden en de wereld liever hebben dan Christus. Die meer plezier hebben in voetbal kijken dan in Christus kennen. Bid mee dat de Heilige Geest ogen, harten opent. Dat mensen de heerlijkheid van God gaan zien binnen de kerk. En daarbuiten, in het aangezicht van Jezus Christus. bid mee. Dat de Heer op zo'n manier werkt in ons midden. Dat anderen het zien en worden getrokken. Dat onze Vader in de hemel verheerlijkt wordt. Amen.